onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84 en daarvan het vijfde en het zesde vers willen we gaan zingen. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in vers 5 en vers 6 van Psalm 84. ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van het apostolicum. En in antwoord erop zingen we van de 24e psalm het 5e vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit Openbaring 3 en daarvan het 14e tot en met het 22e vers. Openbaring 3 vers 14 tot en met 22, na de geloofsbelijdenis en Psalm 24 vers 5.
En het nu dus spreken in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Openbaring 3 vanaf het 14e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente de Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud, nog heet zijt. Och, of gij koud waait of heet. Zo dan omdat gij lauw zijt, en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt, goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit Openbaring 3 en daarvan het 20ste vers. Openbaring 3 vers 20, wel uit Gods woord en de tekst voor deze middag als volgt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur opendoen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, aan de middag van deze dag, in deze dienst van nabetrachting, zoeken wij uw heilig aangezicht in het gebed. U hebt ons deze morgen gegeven. U gaf de prediking van uw woord en u gaf ook de bediening van het heilig sacrament. En nu brengt u ons deze middag bijeen, opnieuw rondom de klanken van uw heilig woord. En u weet, Heere, hoe het in ons hart is. Of wij deze morgen mochten toetreden en aangebracht werden aan uw tafel. En hoe het daar geweest is. Of we daar tot onze verwondering en tot onze blijdschap mochten zien. Op de tekenen van uw lijden en sterven en daar uw stem mochten horen. Ik voor u. Of dat alles misschien toegesloten bleef. U weet volmaakt hoe het is in ons hart. U weet ervan als we niet aangegaan zijn, misschien onder veel strijd en onder veel aanvechting, toch niet de vrijmoedigheid om toe te treden. En u weet, Heere, waaraan het lag en wat er was en wat er niet was. Heere, als wij iets nodig hebben, dan is het uw licht en uw waarheid. We bidden u daarom in de periode van voorbereiding, maar we hebben dat niet minder nodig in de nabetrachting. En laat het ons gebed mogen zijn deze middag. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid. Zend uw licht en waarheid als wij afgebleven zijn en afblijven moesten. Zend het als we afgebleven zijn terwijl we door u genodigd en geroepen werden. Zend het ons wanneer we aan mochten gaan en inderdaad door u genodigd werden. En zend het ons als het zo zou zijn dat we aangingen terwijl u van ons niet weet. Heren, wij bidden van u. Zegen uw woord aan de middag van deze dag. En laat de betekenis van de boodschap uit de Laodicenzenbrief helder en duidelijk voor ons mogen worden. Duidelijk voor ons verstand, maar boven alles bidden we, wilt u de boodschap brengen in ons hart. En daarvoor is nodig dat u met kracht spreekt. Wil u dat doen? Zoals u eenmaal hebt gesproken in het leven en in het hart van Lydia. U opende haar hart. En toen ging ze acht geven op wat u te zeggen had. Heere, doet u het vanmiddag ook onder ons. En wil u de woorden van onze tekst zo tot ons laten spreken, dat we een boodschap mogen ontvangen die past bij onze persoonlijke omstandigheden. En u weet als de grote kenner van de harten, als de amen en als de trouwe en waarachtige getuige, hoe het met ons heel persoonlijk is. Heren, we bevelen elkaar aan in de troon van uw genade. Degene die hier kunnen zijn en degene die verhinderd zijn om in de kerk te komen, gedenken ieder en wil ons schenken wat nodig is op de plaats waar we uw woord horen. En als we niet in de kerk zijn terwijl we er wel hadden kunnen zijn, dan bidden we, Heere, breng ons daar weer. En geef ons ook onze verantwoordelijkheid te beseffen. Ja, trekt u ons, Heere, onder uw woord. We vragen om een zegen over al het werk in het midden van de gemeente. Heere, wees u met de leidinggevende van de verenigingen en van de zondagsschool. We bidden voor degenen die werkzaam zijn in allerlei commissies. We dragen het werk van onze koster en van onze organisten aan u op. Bijzonder bidden we ook voor de broeders van de kerkenraad. Sterk en help hen in al het ambtelijke werk. Geef hen wijsheid en geef u hen genade. We bidden, Heere, voor onze belijdeniscategezanten. Als we hen aanstaande dinsdag hopen te ontmoeten, als de aannemingsavond daar zal zijn, Heere, dat zij er biddend naartoe mogen leven. Laat het een wonder voor hen mogen zijn, Heere, dat ze onder uw woord zijn grootgebracht. Dat u ze afzonderde van de wereld. Laat er in hun hart een verlangen zijn om zich onder uw woord en onder uw dienst te begeven en aan uw dienst zich te verbinden. En laat dat mogen gebeuren, Heer, in het besef dat wij, wankelmoedige en kleine en broze en bovendien zondige mensen zijn. En dat we daarom uw hulp en uw bijstand zo onmisbaar nodig hebben. Laat die hulp en bijstand ook mogen schitteren juist daar waar we wanhopen aan eigen kracht en aan eigen mogelijkheid. En u weet ook, Heere, van die strijd af. Geef u dan ook alles wat nodig is. We bidden of u aan onze kerken denken wil. Heere, breid uw koninkrijk binnen de grenzen en buiten de grenzen van ons kerkverband uit. En geeft u dat uw naam mag worden geheiligd. Wil u zijn met het zendingswerk op allerlei plaatsen. Bijzonder denken we ook aan het werk van Stichting Stefanos in Malawi. Heere, sterk en helpt u de zendingswerkers daar. U weet hoe ze hun werk soms moeten doen onder veel bestrijding. Geeft u moed te midden van moedeloosheid en kracht als we onze eigen krachteloosheid moeten inleven. Laat u zien, Heere, dat u de koning bent die regeert. De ruiter die gezeten is op het witte paard, die uitgaat overwinnende en op dat hij zal overwinnen. Hem is gegeven, zo zegt Johannes, een boog en een kroon. Teken van uw overwinning. Teken van het feit dat u pijlen wilt afschieten op harten van zondige mensen. En Heere, wil u zo uw koninkrijk uitbreiden op de zendingsvelden, maar ook onder ons. Heere, we bidden of u wil zijn met onze jonge mensen in de examentijd. Helpt u, geeft u kracht en wijsheid, maar ook een besef van afhankelijkheid van u. We bidden voor ons land en volk en voor onze overheid. Heere, wil u onze overheid geven dat ze mag regeren naar uw woord en naar uw getuigenis. En dat uw kerk een stil en gerust leven mag leiden. Dat uw woord voortgang mag hebben. Bijzonder bidden we u voor degenen die de stem van uw woord tot spreken willen brengen in de vergaderzalen, landelijk, provinciaal, plaatselijk, op Europees niveau. Heere, wil u uw woord zegenen. En wil u onder ons land en volk een keer geven tot u, tot uw woord en tot uw dienst. Het zal voor u niet te wonderlijk zijn, Heere. Wil u het geven wat u in de geschiedenis van uw kerk al vaker hebt willen geven. Een opwekking. Daar waar alles droog en ingezonken bleek. Daar waar alles lauw was. Heere, bind in dat opzicht ook de woorden van deze middag op ons aller hart. En wil u geven dat niet alleen uw klop mag worden gehoord in ons leven en in ons hart, maar boven alles uw krachtige spreken mag worden ondervonden, opdat we kennis mogen krijgen aan dat wonder. Ik zal tot hem inkomen en met hem avondmaal houden en hij met mij. Heere, bijzonder bidden we u voor degenen die een kruis te dragen hebben. En u weet van zoveel omstandigheden die moeilijk zijn. We bidden, Heere, daar waar we eenzaam zijn en ons eenzaam en wellicht onbegrepen weten, wil u ons vertroosten, moed en kracht geven om verder te gaan. Wees u, Heere, met degenen die het moeilijk hebben met hun eigen gevoelens. Wil u ze de weg van uw woord niet alleen wijzen, maar geef u ook de kracht en de genade om die weg te gaan. We bidden, Heere, of u wil zijn met hen die littekens in hun leven dragen van wonden die door anderen in hun hart, in hun leven werden geslagen. Het is u bekend en wil u genezen en helen wat verbroken is. Zo dragen we verschillende noden en zorgen aan u op. En wat wij niet weten of vergeten, het is bij u bekend. Heere, ontferm u zich over een ieder van ons. Ook daar waar twijfel is. Waar misschien het ongeloof zijn triomfen voert. Daar waar we onszelf de vraag stellen, is het wel waar en wat is waarheid? Heere, wil u zo onverdiend in ons leven komen, dat we het mogen gaan zien, dat u de levende God bent. En dat u ook vandaag nog werken wil. En dat wij heel persoonlijk belang zouden mogen krijgen bij uw werk, ook in ons hart. Zo bidden we om alles wat nodig is. Wij kunnen geen rechten laten gelden, Heere. Wij hebben het tegenover u verzondigd. Maar zie op ons in gunst van boven. En wees ons toch genadig, Heere. Denk aan ons ter ere van uw naam. En hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We willen gemeente gaan zingen van de 95ste psalm. Het 4e en het 5e vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En vers 5, verhard u niet, neemt zijn genaald moedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. 4 en 5 van Psalm 95. De collecten zijn voor de eredienst, voor renovatie, kerkgebouw en algemene kostenkerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, als er geklopt wordt op de deur, begrijpen wij allemaal wat daar de bedoeling van is. Dan wil degene die aan de andere kant van de deur staat binnenkomen. We zouden het ook zo kunnen zeggen, dan vraagt degene aan de andere kant van de deur om toegang. En nu is dat beeld van kloppen op de deur in meerdere opzichten een Bijbels beeld. Denk even aan wat we lezen in Matteüs 7. Als de Heer Jezus spreekt over het gebed en hij spoort mensen aan om te bidden, dan zegt hij: bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal opengedaan worden. Maar in onze tekstwoorden van vanmiddag is het eigenlijk precies andersom. Daar is niet een zondaar die klopt op de deur van Gods genade. Maar daar vinden we de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus, die klopt op de deur van de gemeente van Laodicea. We kunnen ook zeggen, die klopt op de deur van zondaarsharten. En we willen over dat wonder en de boodschap daarvan met Gods hulp nadenken als we bij onze tekstwoorden van vanmiddag schrijven: Christus klop op de deur. Christus klop op de deur. Dan letten we op drie dingen. Allereerst op het wonder van zijn kloppen. In de tweede plaats op het wonder van zijn spreken. En tenslotte op het wonder van zijn komen. Allereerst het wonder van zijn kloppen, begin van de tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. In de tweede plaats het wonder van zijn spreken, midden van de tekst. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. En tenslotte het wonder van zijn komen, het slot van de tekst. Ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Het is enkele jaren geleden, gemeente, dat wij hebben nagedacht over de eerste vier brieven uit de Openbaring. En we hebben toen gehoord hoe de Heer Jezus Christus in zijn opstandingsheerlijkheid verschenen is aan zijn apostel Johannes, toen die, zo in de tijd van keizer Domitianus, onder hevige vervolgingen verbannen is naar het eiland Patmos. De Heer Jezus is daar op de dag des Heren, dat wil zeggen op de eerste dag van de week, de zondag, verschenen aan Johannes in zijn opstandingsheerlijkheid. En hij heeft Johannes onder meer de opdracht gegeven om 7 brieven te schrijven aan 7 gemeenten in Klein-Azië, Turkije. En de laatste van die brieven hebben we deze middag voor ons. Het is de brief aan de gemeente van Laodicea. Wat was dat precies voor een stad? Een paar dingen moeten daarover gezegd worden om ook wat licht te werpen over de betekenis van de woorden in de brief en bijzonder over de betekenis van de tekst. Het eerste wat we moeten bedenken als we nadenken over Laodicea, dat is dat even buiten de stad zogenaamde heetwaterbronnen waren. Daar welde heet water op uit de grond of uit de rotsen. En dat water dat stroomde naar beneden in de richting van de stad. En daar waar het bij de stad kwam, daar was het water enigszins afgekoeld en was het lauw. En we kunnen ons goed voorstellen als een reiziger Laodicea bezocht, en we horen straks nog wel, dat gebeurde vaak, En hij was dorstig vanwege de lange reis en hij bukte zich naar dat heerlijk fris stromende water en hij wilde een slok nemen van dat water. Ja, dan proefde hij niet helder koud water, maar lauw water. En dan gebeurde het soms dat zo'n reiziger vol afschuw dat lauwe water weer uitspuwde. Dat is een beeld dat keert straks in deze brief terug. Dat gebruikt de Heer Jezus als een heel herkenbaar beeld voor de Laodicenzen. Tweede wat we moeten bedenken als het over deze stad gaat, dat is dat de stad een medische faculteit kende, om het zo te zeggen, een medische school, waar vooral allerlei oogkwalen behandeling kregen. In Laodicea werd het zogenaamde Frygische poeder gemaakt en dat werd verwerkt tot een soort ogenzalf waarmee oogontstekingen werden genezen. En ook dat horen we straks terug als de Heer Jezus het zegt verderop in de brief. En zalf uw ogen met ogenzalf opdat gezien moogt. Opnieuw een heel aansprekend beeld voor de Laodicenzen. En dan het derde en het laatste voordat we verder gaan over de stad Laodicea. Ja, dat is dat deze stad een bijzonder rijke stad was. De stad lag aan een knooppunt van handelswegen. Mensen overal vandaan bezochten de stad Laodicea. Er werden allerlei producten verhandeld. En de stad was welvarend en rijk geworden. Ook wel, zo weten we vanuit de Bijbelse, buitenbijbelse bronnen, ook wel wat zelfgenoegzaam. Zo zelfgenoegzaam dat toen de stad een keer getroffen werd door een aardbeving en de keizer aanbood om een deel van de stad op te laten bouwen op zijn kosten, de Laodicenzen dat hoogmoedig afwezen. Ze zeiden, wij bouwen onze eigen stad wel weer op. Zo zagen de Laodicenzen zich als rijke, verrijkte mensen die aan geen ding gebrek hadden. En in die stad Laodicea is op zeker moment een christelijke gemeente ontstaan. De gemeente waaraan deze brief gericht is. En als u de brieven in Openbaring 2 en 3, die zeven brieven met elkaar zou vergelijken, en u let bijzonder op deze laatste brief, dan ontdekt u iets aangrijpends. Want deze gemeente krijgt de allerscherpste brief. Een brief waarin eigenlijk geen woord van lofprijzing te horen is. Dat was wel te vinden in de andere zes brieven. Maar Christus heeft in de gemeente van Laodicea niets aan te bevelen, niets te prijzen wat er bij hen is. Het is buitengewoon ernstig. Christus heeft wel iets aan te bieden. Dat hopen we wel te horen. Christus heeft vanaf zijn kant alles aan te prijzen. Dat zal hij ook doen. Maar de toestand van Laodicea was ernstig. Kijkt u nog maar even mee met mij in de brief, als u wil. Wat nadrukkelijk gezegd wordt aan het begin van de brief, vers 15 en vers 16, dat is dat deze gemeente lauw was. Ik weet uw werken, dat ge nog koud zijt, nog heet, och of gij koud waart of heet, zo dan omdat ge lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. En u hoort, daar neemt de Heer Jezus dat beeld op wat heel vertrouwd was voor Laodicea. Beeld van lauw water dat ondrinkbaar was. Christus zegt tegen de gemeente in Laodicea, dat bent u. Lauw. Dat wil zeggen halfslachtig. Aan de ene kant de Heere willen dienen. Aan de ene kant onder zijn woord willen komen. Aan de ene kant rekening willen houden met zijn woord en met zijn geboden. en aan de andere kant de wereld dienen. Aan de andere kant sjoemelen met Gods woord en met zijn geboden. Aan de andere kant de dingen van de Heere en de eis van de Heere weer loslaten en vergeten. Twee heren willen dienen. God wat en de wereld wat. Uiterlijk de Heere wel dienen, maar met het hart ver van hem blijven. En dat wijst de Heer Jezus aan als iets buitengewoon ernstigs. Het is alsof we die oude vraag van de profeet Elia horen klinken op de achtergrond van deze brief. Hoe lang hinkt ge op twee gedachten? Als Baal God is, volg hem na. Maar zo de Heere God is, volg hem na. Maar de gemeente van de Odyssea was lauw. En die lauwheid is iets. En dat is aangrijpend, gemeente, maar het moet vanmiddag ook gezegd worden. Die lauwheid is iets waar Christus van walgt. Zo van walgt dat hij zich vergelijkt met een reiziger die van dat lauwe water drinkt en die het vol afschuw uit zijn mond spuwt. En dat zegt hij. Zo dreigt hij, ik zal u uit mijn mond spuwen. Als de Heer Jezus dat zegt, en dat is een buitengewoon ernstig woord, dan klinkt daar tegelijkertijd ook nog de roep tot bekering in. De Heer Jezus zegt niet, ik spuw u op dit moment al uit mijn mond. Maar de Heer Jezus zegt, ik zal dat doen. En daarin opgesloten ligt de dringende roep. Bekeer u, nu het nog mogelijk is. En dat hing samen, dat lauwe in Laodicea, dat hing samen met nog iets anders. En dat was wat we hebben gelezen in vers 17. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. Hoe de Laodicenzen dat precies bedoeld hebben, ja, daar zijn eigenlijk twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat ze dat in de letterlijke zin zo beleefd hebben en bedoeld hebben. We hebben net gehoord, de stad Laodicea was rijk en welvarend. En misschien waren er wel onder de Laodicenzen die behoorden tot de gemeente, die dachten, we gaan naar de kerk, we komen onder het woord van God, we horen dat woord, we nemen de dingen niet zo als andere bewoners van de stad, we nemen de geboden van de Heere toch wel in zekere zin serieus, en tegelijkertijd hadden ze genoeg aan de dingen van deze wereld. Ze waren rijk en verrijkt. En als ze keken naar hun aardse bestaan, dan hadden ze daarnaast eigenlijk ook niets anders meer nodig. Een beetje, misschien een beetje kerkgang om hun geweten te sussen. Misschien een beetje kerkgang voor de vorm. Misschien iets voor andere mensen uit hun omgeving die daar prijs op stelden, maar dat was het. En verder, rijk en verrijkt. En als u bij de deur van de gemeente van Laodicea was gaan staan en u had, zo is een man of een vrouw of een jongen of een meisje die in dit beeld getekend wordt gevraagd aan het begin van de zondag, zeg, heb je nou ook ergens gebrek aan? Dan hadden ze je waarschijnlijk verwonderd aangekeken en gezegd, gebrek, niets. Met volle zakken, gemeente, om het zo te zeggen, de kerk binnenkomen. Nergens echt gebrek aan. Zijn er zulke Laodicenzen onder ons? Mensen die genoeg hebben aan dit aardse leven. Mensen Nee, die niet leven zoals de wereld leeft, om het zo te zeggen. Zonder God en helemaal zonder zijn woord en zonder zijn dienst. Want wij zijn allemaal onder het woord vanmiddag. Maar zijn er Laodicensen hier in de kerk? Mensen die toch in hun hart zeggen, zonder dat ze het misschien ooit met hun mond zouden durven zeggen. Maar die het in hun leven zeggen, ik ben rijk en verrijkt en ik heb aan geen ding gebrek. Hoe bent u hier? Hoe zijn wij hier vanmiddag de drempel van het kerkgebouw overgegaan? Als een arme van geest? Als een geestelijke bedelaar? Als iemand met gebrek? Als iemand met vanuit dat gebrek een schreeuw tot God in de hemel, Heere, geeft u toch wat ik niet missen kan? Of kwamen we, en het is natuurlijk goed dat we in de kerk zijn, onder het woord zijn, maar of kwamen we als rijke, verrijkte mensen, zonder enig gebrek, rijk in de wereld, en dat is op zich helemaal niet verkeerd, maar rijk in de wereld en intussen geestelijk aan geen ding gebrek. En moet de Heer Jezus Christus deze middag tegen u zeggen, gij weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en blind en naakt. Het zou ook nog kunnen dat die Laodicensen die woorden, ik ben rijk en verrijkt en heb aan geen ding gebrek, op een andere manier bedoelden. Dat ze heel goed beseften dat het in deze wereld uiteindelijk niet is, het ware geluk en de zaligheid. Maar dat ze geestelijk rijke en verrijkte mensen in zichzelf geworden waren. Met heel veel eigen godsdienstige werken. En dat ze zo de drempel van het kerkgebouw overgingen. Dat ze ook nooit kwamen om iets te ontvangen. Waarvoor dan wel? Ach, dat wisten ze misschien zelf niet. Om in hun rijkdom bevestigd te worden misschien. Rijk, verrijkt en nooit als een arme van geest onder het woord van God. Zijn zulke mensen er onder ons? Laodicensen. Mensen die genoeg hebben aan alles van zichzelf. Die nog nooit in hun leven hebben gezien hoe ellendig en arm en blind en naakt ze eigenlijk zijn in zichzelf. Maar die over hun armoede en over hun blindheid heen gesprongen zijn en in één keer rijk geworden zijn en verrijkt. Ze hebben nooit meer gebrek. Moet Christus vanmiddag zeggen tegen zulke mensen, en gij weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en blind en arm en naakt. Wel, dat is de ernstige toestand van de gemeente van Laodicea. En intussen staat Christus buiten. Kijkt u maar naar het begin van onze tekst. En we hadden deze lange inleiding nodig. En daar vallen de woorden van de tekst, als de Heer het ons geeft, ook wel wat meer op zijn plaats. Zie, zegt de Heer Jezus. Zie. Dat is de enige keer in deze korte brief dat dat woord gebruikt wordt. En het woord je zie heeft de betekenis van let op. Wat nu volgt heeft uw volle aandacht nodig. Zie. Ik sta aan de deur. Daarmee zegt de Heer Jezus Christus dus, ik sta buiten. Ik sta buiten de gemeente van Laodicea. Waar gemeente is Christus in ons leven? Staat hij buiten? En terwijl de Heer Jezus Christus daar buiten staat, is er dat wonder wat onze eerste gedachte vormde. Ik sta aan de deur en ik klop. Christus klopt. Hij had alle recht en alle reden om weg te gaan. Net zoals hij in uw en mijn leven, als hij buiten zou staan, alle reden heeft om weg te gaan en nooit meer terug te komen. Hebben we dat beseft? Dat we het helemaal niet verdienen dat de Heer Jezus Christus aan de deur staat en dat hij klopt. En hoe klopt hij dan? Hij klopt op zoveel manieren. Hij klopt met zijn roepstemmen. Ernstige gebeurtenissen misschien in ons leven. Een ongeluk of een ziekte. Of een sterfgeval dicht bij ons. Hij klopt. Hij klopt iedere zondag in de prediking van zijn woord. Hij klopt op de deur van uw, van jou, van mijn hart. En hij zegt het door al die woorden heen, dat hij binnen wil komen. Want dat is de betekenis van kloppen. Ik sta aan de deur en ik klop. Iedere dag dat er uit de Bijbel gelezen wordt. Op school, of op de vereniging, of op de catechisatie, thuis. Iedere dag dat Gods woord spreekt, klopt de Heer Jezus Christus op de deur en zegt hij, doe mij open. Laat mij toch echt binnen in uw hart met mijn woord. Gemeente, beseffen wij dat? Dat Christus tot op deze middag toe klopt op de deur van ons hart. Hoe lang heeft hij al geklopt? Hoe lang heeft hij daar al gestaan in jouw leven? Hoe lang staat hij al buiten de deur, maar klopt hij nog? Wat wordt in dat kloppen zijn grote geduld duidelijk? Wat wordt daarin duidelijk dat de Zoon des Mensen niet gekomen is om zondaren te verderven, maar om zondaren te behouden? Hij zoekt het behoud van mensen. Hij klopt. Is het al eens een wonder geworden voor ons? Het wonder van zijn kloppen. En dan lezen we onze tekst verder en we komen bij onze tweede gedachte. Indien iemand mijn stem zou horen en de deur opendoen. Wat betekent dat? Wij moeten de woorden goed lezen. In het midden van de tekst. Er staat niet, en daar moeten we eerst even op letten. Er staat niet, zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand de deur zal open doen. Dat staat er ook wel, maar u merkt, ik sla dan wel een stukje over. Er staat iets tussen. En daar moeten we straks wel naar terug. Het is namelijk niet zo, gemeente, en dat moeten we ook helder en bijbels onder ogen zien. Het is namelijk niet zo dat de Bijbel leert dat een mens, wanneer de Heere klopt op de deur als een buitenstaande, dat een mens vanuit zijn eigen kracht en vanuit zijn eigen goede wil de deur wel open doet. Dat leert de Bijbel niet. Dat is ook niet de bedoeling van dit tekstwoord. De De Bijbel leert ons iets anders. De Bijbel leert ons dat wij, ja, mag ik het eens zo zeggen, ik moet het zo zeggen, dat wij God buiten de deur van ons hart hebben gezondigd. Dat wij Christus buiten de deur van ons hart hebben gezondigd. Dat Hij daar staat buiten. En dat wij de deur in het slot hebben geworpen met al onze zonden. Dat is al gebeurd en dat is een grote Bijbelse lijn, maar die moeten we wel even aanstippen. Dat is gebeurd al in het paradijs, waar wij in Adam tegen God hebben gekozen. Waar we ons bij God vandaan hebben gezondigd, de deur in het slot hebben gegooid, de grendel erop hebben geschoven, de sleutel hebben omgedraaid en de sleutel hebben gegeven aan de vorst der duisternis. De deur, ja, die in ons leven voor van alles en nog wat open staat, die is van nature dicht voor God en voor zijn woord. En dat is niet een lot. Want als ik het u zo op een wat beeldende wijze probeerde te schilderen, dan wordt daarmee natuurlijk niet bedoeld dat wij als arme kinderen van Adam helaas op een plaats zijn, ja, waarvan geldt: Adam heeft ooit die sleutel verloren van de deur en de deur dichtgegaan en nu zitten wij in de cel en we kunnen de deur nooit meer open doen, maar we kunnen er zelf ook allemaal maar niets aan doen. De Bijbel leert ons, wij houden de deur voor God en voor zijn woord vanuit onszelf dicht. Heb u dat, gemeente, wel eens gezien in uw leven? Ik stel de vraag aan u, ik stel de vraag aan de jonge mensen, ik stel de vraag aan mezelf. Hebben wij dat wel eens gezien? Dat wij de deur voor Gods woord ten diepste dicht houden. Ook als we naar de kerk komen. Ook als we naar het woord van de prediking luisteren. Dat onze hand van nature rust op een grendel die we voor de deur geschoven hebben. Iemand zegt: dominee, zo is het toch niet? Want ik wil het woord van God best horen. En ik zou best graag willen dat dat woord van God echt in mijn hart kwam. En dat de Heere echt in mijn hart kwam. Dan stel ik toch nog een ontdekkende vraag erbij. En die moet erbij. Maar wat willen wij dan horen? Wat voor woord willen wij horen? Wat voor, om het in het beeld van de tekst te zeggen, wat voor Christus willen wij in ons leven binnenlaten? Voor welk woord van God en voor welke Christus willen wij de grendel wel aan de kant schuiven en de deur open doen? Van nature voor een halve Christus of voor een stukje van Christus. Wat bedoelt u? Vraagt iemand. Laat ik een paar voorbeelden geven. Er zijn er misschien wel die willen de Heer Jezus Christus best wel als de koning in hun leven. Want ze hebben grote gedachten van zichzelf. En ze willen graag iets betekenen in deze wereld. En ze willen leven voor hem en onder zijn regering. En ze willen iets laten zien aan anderen. En ze willen Christus graag hebben als koning. Maar over hun zonde, over hun verdorvenheid, over het ontdekkende werk van de Heilige Geest moet het niet gaan. Dat deprimeert de mens maar. En dat stelt een mens te veel in de vernedering. Dan zit uw hart dicht voor hem. U wilt een stukje. U wilt een vervorming van de Bijbelse boodschap. Maar u wil niet buigen voor het hele woord van God. Een ander, die wil Christus misschien wel als de hoge priester. Als de genadige, als de barmhartige, als degene die gekomen is om de zonde te vergeven. Die zonde vergeven, jawel. Maar leven naar de wetten van de koning. Leven in gehoorzaamheid aan hem. U met uw hele hart overgeven in zijn hand. Ach nee, dat niet. Zelf op de troon blijven zitten met de genade van de vergeving op onze schoot, om het zo te zeggen. U wilt een stukje van Christus, maar u wilt hem niet binnenlaten. U houdt hem als de hele Christus buiten. En een derde, die wil de Heer Jezus Christus misschien wel als de profeet. Die heeft helemaal geen bezwaar als in de prediking eerlijk wordt gesproken over de zonde. Als onze zondigheid wordt aangewezen. En u denkt misschien bij uzelf, goed dat het gezegd wordt. Het is toch het belangrijke begin, u wilt het wel horen. De verdorvenheid van de mens. En dat er bekering nodig is, jawel. Maar daar, ergens daar, moet alles ook stoppen. Dichterbij moet het ook niet komen. Wij willen, gemeente, een stukje van de zaligmaker van nature. Daar zijn we nog wel gewillig toe. En intussen houden we de echte, de levende, de hele Christus buiten. En Christus staat daar. En hij klopt. Ook vanmiddag nog. Wanneer zal een mens echt open doen? Want dat zijn toch de woorden van de tekst. Wanneer is dat? Kijkt u maar in de tekst. Hoe staat het er? Indien iemand mijn stem zal horen. En dat is de stem van Christus, die spreekt met kracht. Dat is de stem van de zaligmaker, zoals bijvoorbeeld Lydia in Filippi die stem hoorde, toen het woord gepreekt werd. Maar toen ze niet alleen Paulus zijn stem hoorde, hoezeer Paulus ook de waarheid heeft gesproken en het woord van God eerlijk heeft verkondigd, maar het wonder is gebeurd. Christus sprak in haar hart en in haar leven. En toen gebeurde dat grote wonder. De Heere opende het hart van Lydia, zodat ze acht ging geven op wat door Paulus geschreven werd. De Heere opende het hart van Lydia. Jawel, maar de Heere vernieuwde ook de wil van Lydia en boog die wil over. En toen kwam er gewilligheid. Gewilligheid om te gaan luisteren naar heel dat woord van God. Als ik het zeggen mag met de uitdrukking uit onze tekst van vanmiddag. Toen heeft Lydia haar hart. Ja, en dat moet u goed opvatten. Toen heeft Lydia haar hart ook mogen openen. Toen Christus dat hart eerst geopend had. Toen hij haar door het wonder van zijn levendmakende stem gewillig had gemaakt. En toen kwam er in het hart van Lydia ook gewilligheid en een buigen. Heren, zegt u het maar. Komt u maar met uw woord. Spreekt u maar in mijn hart. In mijn leven. Toen schreef Lydia de Heere de weg niet meer voor. Maar toen is ze gewillig gaan buigen. Toen werd waar wat Psalm 110 zingt. Dat de Heere op de dag van zijn heerkracht een zeer gewillig volk heeft. Toen is haar hart echt geopend. En toen werd het ook: merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. We willen naar gaan luisteren in onze derde gedachte, maar eerst zingen we Psalm 85, derde vers. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Het wonder van het spreken van Christus was onze tweede gedachte. En dan tenslotte het wonder van het komen van Christus. Het slot van de tekst. Ik zal tot hem inkomen. De Heer Jezus gebruikt daar, en we hebben het al even gehoord, het beeld van een reiziger. Een handelsreiziger, zoals die vaak in Laodicea kwamen. Over de handelswegen waar de stad aan gelegen was, met misschien een mars op hun rug, zo'n grote tas of zak of mand waarin allerlei koopwaar zat. En wat deed zo'n handelsreiziger of zo'n koopman dan? Dan zocht hij de huizen op van de rijken en hij ging daar aan de deur staan en hij liet daar de klopper vallen op de deur om binnengelaten te worden. Wel, zo staat de Heer Jezus Christus als de hemelse koopman aan de deur van de gemeente van Laodicea. Mensen van wie we gehoord hebben dat ze dachten dat ze rijk en verrijkt waren en ze hadden geen gebrek. Ze wisten niet dat ze arm en jammerlijk en blind en naakt waren. Christus staat op de deur, voor de deur en hij klopt. En hij roept. En hij spreekt. En als de deur open gaat, hij zegt, ik zal tot hem inkomen. Ik zal binnenkomen. Als die grote hemelse koopman. En als hij komt, dan brengt hij alles mee. Wat is er met eerbied gesproken in de mars van deze hemelse koopman? Het zijn de waren die hij al eerder in de brief heeft genoemd. Goud. Kanttekeningen zeggen, dat is een aanduiding voor het ware geloof. Goud. Zou u goud willen hebben? Zou u het goud van het ware geloof willen hebben? Een tweede, wat hij meebrengt, witte klederen, opdat de schande van uw naaktheid bedekt mag worden. Dat is de gerechtigheid en de heiligheid van de Heer Jezus Christus. Datgene wat hij verdiend heeft door zijn lijden en sterven en door zijn volkomen gehoorzaamheid. Hij legt het, met eerbied gesproken, als de grote koopman op tafel. En het derde, wat er genoemd werd, ogenzalf. Opdat ik mezelf, opdat ik God zal leren kennen en zal zien. Ogenzalf, opdat gezien moogt. Zou u de ogenzalf van deze koopman willen hebben? Als hij die meebrengt. Als hij klopt aan de middag van deze dag op de deur van de gemeente van Kralingen. En als hij klopt aan de deur van uw hart. Hoe lang heeft hij al niet geklopt? Verdenk hem niet, gemeente, van verkeerde bedoelingen. Verdenk hem er niet van dat hij het niet meent als hij klopt. Want hij meent het oprecht. Hij staat aan de deur. Hij heeft alles wat een arme zondaar nodig heeft. Hij heeft ogenzalf. Hij heeft goud. Hij heeft witte klederen. En hij zegt het. Ik raad u dat ge van mij koopt. Wonder dat de Heer Jezus die woorden gebruikt. Ik raad u. Dat betekent, ik zeg het maar even heel gewoon in de taal van vandaag. Ik adviseer u. Ik geef u de goede raad. De Heer had zulke andere woorden kunnen gebruiken. De Heer had kunnen zeggen, ik beveel u. Maar hij zegt het hier in een lieflijke wijze. Ik raad het u. Hij zegt het vanmiddag tegen mensen die misschien wel bij zichzelf zeggen, ik ben rijk, verrijkt en ik heb aan geen ding gebrek. In tijdelijke leven en meer heb ik niet nodig. Hij zegt het tegen mensen die het zeggen, ik ben rijk en verrijkt aan geen ding gebrek in de geestelijke dingen, rijk geworden in uzelf en met alles van uzelf. Hij zegt het vanmiddag tegen mensen die in zichzelf blind en arm en naakt en jammerlijk zijn. En Christus zegt het eerlijk vanmiddag. Hij zegt het terwijl hij klopt op de deur. Maar hij zegt ook, ik raad dat u van mij koopt. Zou u zijn koopwaar niet willen hebben? Zou u dat goud van het ware geloof niet willen hebben? Zou u die ogenzalf niet willen hebben? En die witte klederen? Ja, zegt iemand, maar je moet kopen. Ik raad u dat ge van mij koopt. En ik zou niet weten hoe ik kopen moet. Ik heb eigenlijk geen geld om te betalen bij de bank van de hemel. Als ik zie op wat er ontbreekt in mijn leven. Wat is dat kopen? Wat bedoelt de Heer Jezus Christus met kopen? Hij bedoelt datgene wat al vele honderden jaren daarvoor door de profeet Jesaja zo was gezegd in hoofdstuk 55. Komt en koopt zonder geld en zonder prijs. Wat is kopen dan? Kopen is niet op de markt van vrije genade. Kopen is niet betalen. Hoeveel van ons, ik kan niet in uw hart kijken, maar hoeveel van ons zouden dat nog denken? Dat kopen op de markt van vrije genade betalen is. Dat je eerst dit en dat en zus en zo moet doen. Dat een mens zich eerst op moet knappen en geschikt moet maken. En dan zal hij in aanmerking kunnen komen voor de ware van Gods genade. Dan zal hij misschien het goud van het geloof krijgen. En dan zal hij misschien echt ogenzalf krijgen. Zodat hij zichzelf gaat zien. En dan zal hij witte klederen krijgen. Kopen is niet betalen, maar kopen op de markt van vrije genade, dat is, ja, dat is drie dingen. Het eerste, dat is laten zien wat u niet hebt. Doet u dat? Uw lege portemonnee, geestelijk gesproken, aan de Heere laten zien. Uw lege bankrekening, uw schulden aan de Heere bekendmaken en het zeggen, Heere, hier is een schuldenaar. Hier is een mens die niet alleen geen penning heeft om te betalen, maar hier is een mens met schuld in zijn leven, de schuld van de zonde die tot aan de hemel reikt. Dat is het eerste. Wat onder kopen begrepen is, uw schulden, uw armoede aan hen bekendmaken. Dat is een wonderlijk kopen op de markt van vrije genade. Het tweede is dat u uw begeerte aan de Heere bekendmaakt. Als u het goud van het geloof ontvangen wil. Als u de ogenzalf ontvangen wil, als u die witte klederen ontvangen wil, let op, u kunt ze niet los verkrijgen. U kunt het goud en u kunt de witte klederen niet krijgen zonder de ogenzalf. Maar uw begeerte aan hem bekendmaken. Zeg het maar, ik heb gehoord dat wat mij ontbreekt bij u te verkrijgen is. Dat u al zoveel jaren hebt geklopt op de deur van mijn hart. Dat u al zoveel jaren hebt gestaan als die koopman van vrije genade aan de deur van mijn leven. Ik heb gehoord dat u alles hebt wat nodig is. Heere, mag ik het ontvangen? Ik heb het nodig. Ik heb niets om te betalen. Mijn schulden heb ik u bekendgemaakt. Maar Heere, ik heb het zo nodig. Ik zou het, mag een mens dat zeggen? Jazeker, ik zou het zo graag willen ontvangen. Dat is het tweede wat bij kopen hoort. En het derde, dat is niet weggaan voordat u het gekregen hebt. Niet weggaan voordat u de koop gesloten hebt. Aan de troon van genade blijven aanhouden totdat u weten mag in uw leven. O gezalf, om niet aan mij geschonken. Goud van het geloof, om niet aan mij gegeven. Witte klederen van gerechtigheid en heiligheid uit genade om mijn schouders gehangen. Als Christus komt, brengt Hij alles mee. En dan zegt Hij aan het slot van de tekst, niet alleen ik zal tot Hem komen, maar dan staat er ook en ik zal met Hem avondmaal houden. En Hij met mij. Wij zijn geneigd om die woorden direct te betrekken op het heilige avondmaal. Ik zeg niet dat het daar helemaal niets mee te maken heeft. Maar in de grondtaal staat een woord dat heeft wel een bredere betekenis. Dat heeft de betekenis van ik zal met Hem de maaltijd houden. Zo mogen we het ook lezen. En de maaltijd houden. Ja, dat onderstreept nog een keer wat we net hebben gehoord. Dat is dat Christus met een arme zondaar alles wil delen. Hij wil het zijne wegschenken. Hij wil het uwe overnemen. De maaltijd is het teken van een hartelijke verbondenheid. Dat is een teken van bijzondere vriendschap. Ik zal met Hem de maaltijd houden. Daarmee zegt Christus het dus nog eens onder een ander beeld dan onder het beeld van die koopman. Ik wil alles, ik wil mezelf wegschenken aan een mens die dat allerminst verdiend heeft. En dan zegt het slot van de tekst, en Hij met mij, dat wil zeggen, Hij zal die mens die de deur vanuit zichzelf alleen maar dicht hield. Die mens die zo vijandig was. Die mens die vanuit zichzelf maar een stukje wilde en niet alles wilde. Maar Hij zal delen. Wanneer ik gesproken heb met mijn macht en met mijn genade, Hij zal delen in mijn genade. Ik zal het Hem schenken. En deze middag, gemeente, staat Christus dan nog als die roepende, als die kloppende koopman. Als die genadige koopman die zijn waren op de markt van vrije genade aanbiedt. Een van de lieflijkste onderdelen van het werk van een dienaar des woords. Ik mag u deze middag het aanbod van deze koning overbrengen. Hij zegt het, ik heb alles wat u ontbreekt. Het is om niet te verkrijgen. Hij zet zijn aanbod kracht bij met zijn kloppingen op het hart. Met al die roepstemmen, met al die woorden, met al die preken. Maar gemeente, het moet in uw leven wel tot de koop komen. Het moet wel tot de koop komen. Een koop zonder geld. En ik heb u net uitgelegd wat dat kopen is. Maar het moet wel tot een koop komen. Anders hebt u straks uw leven lang gezeten onder de aanbiedingen van Gods genade. En de waar die u nodig had, is u om niet aangewezen, aangeprezen en aangeboden. En u hebt de deur dichtgehouden. U hebt er geen belang bij gehad. U hebt misschien geselecteerd en gezegd, een stukje wil ik wel en dat mag u houden. Zo gaat het niet bij het kopen op de markt van vrije genade. dan zou Christus uiteindelijk tegen u moeten zeggen: heb ik niet aan uw deur gestaan? Heb ik niet geklopt? Heb ik niet gewezen op mijn woord? Heb ik niet gewezen op de ernst van mijn aanbiedingen? Heb ik niet gewezen op mijn waren en hoezeer u dat nodig heeft? Heb ik u niet laten verkondigen hoe u kopen moet? Maar u hebt niet gewild. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Maar voordat Christus die woorden zou spreken en de Heere geven dat het niemand van ons ooit zou gelden, zegt hij je deze middag nog: ik sta aan de deur en ik klop. Zo iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij of zij met mij. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord van deze middag willen zegenen. U hebt niet alleen geklopt, Heere. Dat hebt u zo vaak gedaan. Maar u hebt in dat kloppen ook nog betuigd dat u geen lust hebt in de dood van een goddeloze. Maar daarin dat zo'n mens als een arme zondaar tot u zou uitgaan met alles wat de mond breekt, en dat hij aan de marktkraam van vrije genade zou bedelen in belijdenis van zijn schuld en in een begeerte naar dat goed dat nimmer meer vergaat. En u zegt het, Heere, dat het bij u is en dat u het geven wil. Want uw eer is eraan verbonden. En nu bidden wij van u, Heere, spreekt u zo met kracht dat wij niet anders meer kunnen in ons leven, in ons hart, dan ons gewonnen geven. Dan buigen voor uw genade, voor uw woord. Maak ons, Heere, tot een gewillig volk op de dag van uw heerkracht. En laat deze dag de dag van uw heerkracht zijn in ons leven. En Heere, schenk ons die goederen, die ogenzalf, dat goud en die witte klederen. Heere, heb dank voor wat u wilde geven in deze beide diensten. In de bediening van het sacrament, in de bediening van uw woord. Zegen het uwe, vergeef het onze. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar en leid ons en breng ons ook donderdag weer samen op de hemelvaartsdag. We vragen het alles van u. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 143 en daarvan het 10e vers is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden en wat er verder volgt. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.